Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit Psalm 65, de versen 1 en 7. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En vers 7, de godsrivier doet ge overvloeien en op het bereide land het nuttig koren welig groeien. 65, 1 en 7. Gemeente, wij willen het woord van de Heere openen en daaruit lezen Jozua 5, de versen 1 tot en met 12. Wij lezen samen Jozua 5, de versen 1 tot en met 12. En daar lezen wij Gods woord. En het geschiedde toen al de koningen der Amorieten, die aan deze zijde van de Jordaan westwaarts, en al de koningen der Kanaanieten die aan de zee waren, hoorden dat de Heere de wateren van de Jordaan had uitgedroogd voor het aangezicht der kinderen Israëls. Totdat wij daar doorgegaan waren, zo versmolt hun hart. En er was geen moed meer in hen voor het aangezicht der kinderen Israëls. En te dien tijde sprak de Heere tot Jozua: maak uw stenen messen en besnijd wederom de kinderen Israëls ten tweede male. En toen maakte zich Jozua stenen messen en besneed de kinderen Israëls op de heuvel der voorhuiden. Dit nu was de oorzaak waarom hen Jozua besneed. Al het volk dat uit Egypte getogen was, de manspersonen, alle krijgslieden, waren gestorven in de woestijn op de weg nadat ze uit Egypte getogen waren. Want al het volk dat eruit toog was besneden, maar al het volk dat geboren was in de woestijn op de weg nadat ze uit Egypte getrokken waren, hadden zij niet besneden. Want de kinderen Israëls wandelden 40 jaar in de woestijn, totdat vergaan was het ganse volk der krijgslieden die uit Egypte gegaan waren, die de stem des Heren niet gehoorzaam geweest waren, dewelke de Heere gezworen had dat hij hun niet zou laten zien het land hetwelk de Heere hun vaderen gezworen had ons te zullen geven, een land vloeiende van melk en honing. Maar hun zonen heeft hij aan hun plaats gesteld. Die heeft Jozua besneden omdat zij de voorhuid hadden, want zij hadden hen op de weg niet besneden. En het geschiedde als men een einde gemaakt had van al het volk te besnijden, zo bleven zij in hun plaats in het leger totdat zij genezen waren. En verder sprak de Heere tot Jozua: heden heb ik de smaad van Egypte van uw lieden afgewenteld. Daarom noemde men de naam die plaats Gilgal tot op deze dag. En terwijl de kinderen Israëls te Gilgal gelegerd lagen, zo hielden zij Pascha op de 14e dag derzelver maand, in de avond op de vlakke velden van Jericho. En zij aten van het overjarige koren des lands, des anderen daags van Pascha, ongezuurde broden en verzengde aren, even op diezelfde dag. En het manna hield op des anderen daags, nadat zij van des lands overjarige koren gegeten hadden. En de kinderen Israëls hadden geen manna meer, maar zij aten in hetzelfde jaar van de inkomst van het land Kanaan. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. De tekst voor de prediking wordt gevormd door de versen 9 tot en met 12. De versen 9 tot en met 12, we lezen de woorden van onze tekst. Verder sprak de Heere tot Jozua: heden heb ik de smaad van Egypte van uw lieden afgewenteld. Daarom noemde men de naam die plaats Gilgal tot op deze dag. Terwijl de kinderen Israëls te Gilgal gelegerd lagen, zo hielden zij Pascha op de 14e dag derzelfde maand, in de avond op de vlakke velden van Jericho. En zij aten van het overjarige koren des lands, en des anderen daags van Pascha ongezuurde broden en verzengde aren, even op diezelfde dag. En het manna hield op des anderen daags nadat ze van des lands overjarige koren gegeten hadden. En de kinderen Israëls hadden geen manna meer, maar zij aten in hetzelfde jaar van de inkomst van het land Kanaan. Wij willen u belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 78, het tweede vers, verborgen heen, met diep ontzag te melden, die ons voorheen de vaderen vertelden. 78, vers 2, nadat wij belijdenis gedaan hebben. En een ieder spreekt in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zullen wij nu samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Het is een groot voorrecht, Heere, dat wij tot u mogen naderen. Want in ons is geen waardigheid. Maar u nodigt ons zo vriendelijk, zo warm en zo hartelijk uit om tot u te komen en al onze noden u voor te leggen. En u nodigt ons weer opnieuw vanmiddag om te luisteren naar uw heilig woord. En dat wij mogen horen naar uw spreken, naar uw wondere daden die u verricht hebt bij het volk Israël, bij de kerk, in die ver voorbijgegane jaren, waarin wij uw voetstappen, Heere Jezus, mogen volgen en waarin wij mogen zien uw wonderen die u verricht hebt en waarin wij ons leven mogen herkennen en onze dure plicht mogen verstaan en waaruit wij mogen zien dat er een weg geopend wordt, ook voor ons. O Heere in de hemel, heerlijke, trouwe God, wat een zegen om op te mogen komen onder het geklank van uw woord. Want uw woord is rijk. Gij zijt het die troost geeft. Gij zijt het die steeds weer genade voor genade wilt geven. En zo roept u ons toe om ook hier vanuit uw woord versterkt en onderwezen te worden, vertroost te worden. En dat we vermaand worden, opdat we de weg verder zouden vervolgen. Want wij zijn allen op reis. We zijn allen op reis naar die nimmer eindigende eeuwigheid. En die eeuwigheid kan zomaar aanbreken. Dat hebben we weer herhaaldelijk gezien in onze gemeente. En nu, Heere, bidden wij u of u ons genade wilt geven dat wij mogen leren zien op de Heere Jezus Christus, die de overste leidsman en voleinder des geloofs is. En dat we toch niet zouden zien op onze onmacht. En dat we niet zouden staren op de grond rondom ons. Of op de dingen van deze wereld die straks allemaal verteerd zullen worden. En dat we niet zouden staren op onze vleeselijkheid. Waardoor uw kinderen ook soms verlamd kunnen worden. Wanneer ze letten op hoe ongeestelijk ze zijn. En hoe vleeselijk ze nog zijn. Waar ze zo moe van kunnen worden. En wanneer uw kind op zichzelf gaat staren, dan beneemt dat hem alle moed en hoop om nog verder te gaan. Maar nu roept u het ons toe, dat er gezien mag worden op de Heere Jezus Christus. En wat een troost is dat. En daartoe hebben wij het zo nodig, Heere, dat u onze ogen opricht. En dat wij leren op de Heere Jezus te zien. Dat er zicht mag komen op hem, dat u uzelf aan ons wilt openbaren en bekendmaken door uw woord en in de kracht van de Heilige Geest, opdat onze trage harten gaande gemaakt worden om op u te zien en u na te volgen. Heere, wat wij niet kunnen, dat wilt gij bewerken en doen. Zo bidden wij u heel persoonlijk voor een ieder van ons, jongere of oudere, dat wij mogen leren zien op de Heere Jezus Christus, op zijn bloedstorting als de enige volkomen betaling voor de zonde. Dat we mogen zien op zijn genoegdoening, waarmee hij de goddelijke wet vervuld heeft voor al zijn kinderen. En dat we mogen zien op uw geduld, Heere, waar u nu met zoveel voorzichtigheid en liefde uw volk ook verder leidt en aanmoedigt. Dat we u mogen zien, die voor ons uitstaat daar aan het einde van de loopbaan, met uw armen uitgebreid. U nu al in heerlijkheid, u het hoofd van het lichaam. En u bent bezig het hele lichaam tot u te trekken, dat niet één lid zal achterblijven. En u zult, Heere, uw kinderen in het oog houden. O, leer ons op u te zien. Want u bent de overste leidsman des geloofs. Dat wil zeggen, het begin van het geloof. En daarom, Heere, wekt u het geloof. O, wilt u dat doen? Wilt u overzetten vanuit de macht van de duisternis in de vrijheid van uw heerlijk koninkrijk van het licht? En wilt u geven, Heere, dat er gezien mag worden op u voor de eerste keer, dat u zichzelf vertoont als lieflijk en heerlijk? Maar dat u niet alleen het begin bent, de overste leidsman, maar ook het einde, de voleindiger des geloofs, die zo uw kinderen moed en kracht geeft om verder te gaan. Heere, leer uw volk op u te zien, op uw kracht te letten, op uw wonderen te beschouwen en zo verder te zien op u in al uw volheid en rijkdom en grootheid. Zo zal er bemoediging en troost zijn. Zo zal er ook genade voor genade gezien worden. En zo zullen we zien op u in wie al de heerlijkheid van de goddelijkheid is vertoond in vleeselijke gedaante. Trouwe Heere, we vragen u of u met uw geest zo in ons midden wilt werken. Zegent u heel de gemeente. Vertroost hen die treuren. Bemoedig hen die terneergedrukt zijn. Richt hen op die terneergeslagen zijn en er soms niet eens weten waarom ze terneergeslagen zijn. Die hun eigen zwakte ervaren. O Heere Jezus, vertoon uzelf glansrijk in uw macht en majesteit. En laten we daarom ook voortdurend aanhouden bij uw genadetroon en uw woord blijven onderzoeken om daaruit rijke oude en nieuwe schatten te ontvangen. Heere, wilt u de gemeente gedenken, de kinderen, de jonge mensen, hen die thuis zijn met de oppas van de kinderen, hen die meeluisteren via de kerktelefoon, hen die vroeger hier kwamen, het nu niet meer kunnen, die te oud daarvoor zijn of te zwak, wilt u hen nabij zijn wanneer ze meeluisteren nu. Heere God, we bidden u uw zegen en ontferming over heel de gemeente, tot de eer van uw grote naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Maar Heere, al hebben wij dit alles verbeurd en verzondigd, en al hebben wij allen zwaar gezondigd, en al zijn wij niet beter dan dat volk van Israël dat van ouds het zo vaak verknoeide in de woestijn. Wij bidden u, zie ons niet aan in wie wij zijn, maar zie, o Heere God in de hemel, op uw lieve Zoon, Christus Jezus, en om zijnentwil, wees ons genadig. Wij bidden u ook om de uitbreiding van uw koninkrijk, niet alleen bij ons, maar ook op ons dorp, ook in de andere kerken. We bidden u om bekeringen en om uitgietingen van uw Heilige Geest door al de kerken heen. En geef dat er overal uw woord bediend mag worden naar de eis en de zin en de mening van uw Heilige Geest. Geef, Heere, nog opwekkingen, ook in ons vaderland, waar er zoveel is wat afwijkt van u, waar er zoveel verwarring is, ook in het kerkelijke leven, waar er zoveel kerkelijke zonden zijn. O Heere, wij bidden u, of u zelf toch duidelijkheid wilt geven, ook te midden van het kerkelijke leven. En of u wil schenken dat uw naam de eer mag ontvangen en dat uw werk centraal mag staan en dat u zelf leiding zult geven te midden van al de ontwikkelingen. Heere, wij bidden u, uw ontferming over uw kerk wereldwijd, dat uw koninkrijk mag komen op het zendingsveld. We bidden u voor broeder en zuster Hessel en Kobe Visser en voor al het werk wat zij daar doen in Botswana. Stel hen tot zegen, wees hen zeer nabij en wil in uw gunst hen in het bijzonder gedenken. Zegen ook andere geliefden die er zijn, die arbeiden op verre plaatsen, op verschillende posten. Heere, ze zijn u allemaal bekend. Wij vragen u of u uw kerk wilt stichten en bouwen, ook in het midden van uw volk Israël. Dat Israël tot erkentenis van de waarheid mag komen, maar dat ook onder de heidenen er nog een opwekking mag zijn. Ja, door de volkeren heen geeft u vrijheid aan de gevangenen die om uw naams wil daar zuchten. Heere, we bidden u om de komst van uw koninkrijk en dat zondaren overal mogen leren in uw wegen te gaan. We vragen uw ontferming over onze regering, ons vorstenhuis. We bidden u voor die landen in de wereld waar oorlog is, of u daar vrede wilt geven, of u valse godsdiensten die mensen tot slavernij brengen wilt omverwerpen. En wilt u overal de vrijheid van het christendom laten zegevieren. Heere, wij bidden u veel. Ja, wij vragen u in feite alles. Maar dit alles is toch uiteindelijk hierop gericht. Dat uw naam de eer zou ontvangen. In ons midden. In ons kerkelijk leven. In ons volk en land. En door heel de wereld heen. En daarom bidden wij u dit. Dat uw grote naam de eer zou ontvangen. Hoor ons dan. En wees ons nabij, ook in deze dienst. Sterk uw dienaar in het spreken. Help ons allen te luisteren. Uit genade. We bidden u dit alles in de naam van Christus Jezus alleen. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. En zingen wij dan Psalm 61, de versen 2, 3 en 4. 61, 2, 3 en 4. Geliefde gemeente, wanneer soldaten het veld ingaan en de vijand naderen, dan is het laatste wat ze zullen doen, is een kerkdienst beleggen en dan op hun gemak naar een veldprediker luisteren. Want de soldaten zijn gespannen. Ze naderen de vijand. En het is gevaarlijk. Soldaten zullen dan wel denken aan God en aan bewaring. En er worden ook in stilte gebeden opgezonden terwijl ze de vijand naderen. Ik heb me laten vertellen van Amerikaanse militairen aan het front in Irak of in Afghanistan, dat wanneer de troepen klaarstaan voor een aanval, dat er niemand is die niet in God gelooft. Ze weten dan allemaal dat God er is. En dat hun leven nu in Gods hand rust. Maar het laatste wat ze zullen doen in die omstandigheden is uitgebreid gaan luisteren naar een preek en een kerkdienst bijwonen. Want dan zouden ze zichzelf zeer kwetsbaar opstellen. Want je weet toch nooit op welk moment de vijand kan toeslaan. En daarom is het zo frappant hier in Jozua 5... dat we het volk van Israël daar zien bij Gilgal. En als u op de kaart ziet van het oude Israël, dan ziet u de Jordaan. En daarnaast, daar ten westen daarvan, daar vindt u Jericho. En daar vlak voor Jericho, daar vindt u Gilgal. Het was waarschijnlijk in het gezichtsveld van Jericho. Het was zeker op vrij korte afstand van Jericho. En nu wanneer de mannen van Israël daar op de heuvel Gilgal genaderd zijn en ze door de Jordaan zijn overgetrokken, dan is het eerste wat ze doen is dat ze zich op Gods bevel laten besnijden. Dat hebben we vorige week gezien. Terwijl de mannen van Jericho precies weten wat er gaande is. Nou, niet dat ze de besnijdenis begrijpen. Maar ze zien wel precies wat de mannen aan het doen zijn daar, die vreemdelingen. En ook al heeft Jericho een geoefend leger, want Jericho was toch per slot van rekening de sleutelstad. En het was een heel belangrijke stad, met zware muren. En de muren zitten, de deuren, de poorten zijn potdicht. En de sterke soldaten staan op de muur, klaar om een aanval af te slaan. Maar menselijkerwijs gesproken kunnen ze ook opeens een onverwachte uitval doen en een vernietigende slag toebrengen. Maar hier zien we dat de Israëlieten niet letten op die vijanden, niet letten op die sterke muren en dat geoefende leger van die sterke stad, maar dat zij zich laten leiden door God. En ze houden zich aan de inzettingen die de Heere hen gegeven heeft. En ze vervullen hun religieuze wetten onder het oog van de vijand. En daarna houden ze een grote kerkdienst. En heel het volk is erbij betrokken. Ze gaan met elkaar het Pascha vieren. En dat allemaal onder het oog van de vijand. En hier zien we dan het geloof van de Israëlieten. Ze vertrouwen zich helemaal toe aan de Heere. Hoe anders zijn zij nu dan hun voorgeslacht was 38 jaar geleden. Toen het volk daar stond bij de grens, bij Kades Barnea. En toen ze in bruut ongeloof gezegd hebben, we komen nooit binnen in dat land. En toen ze zelfs terug wilden keren naar Egypte. En toen ze zelfs Jozua en Caleb wilden stenigen. Maar nu zijn hun nageslacht, dat is totaal anders. Zij geloven de Heere op zijn woord. En dat zien we ook bij Jozua. Hij was toen al 38 jaar geleden een man van geloof. En voor die tijd ook al, dat hebben we ook al bekeken in het verleden. Maar nu nog steeds, Jozua, de held Gods, een krachtige man. De man Gods, een man des geloofs. Van welke generaal zou zijn troepen in vijandelijk gebied laten bezighouden met godsdienstige rituelen en erediensten. En Jozua doet het ene na het andere. Deze Jozua, hij is een man van geloof. Hij is als een wonderteken. Van hem geldt wat later van die andere Jozua gezegd zou worden. In Zacharia 3 vers 8. Jozua, gij en uw vrienden die voor uw aangezicht zitten, ze zijn een wonderteken. Nou, zo gold het deze Jozua ook. En waarom zijn ze nou een wonderteken? Vanwege het geloof. Want het geloof overwint alles. Door de kracht van het geloof vinden wonderen plaats. Door de kracht van het geloof wordt zelfs de dood overwonnen. En worden alle vijanden overwonnen. Door het geloof, meer dan overwinnaars, door hem, het voorwerp van het geloof, Christus Jezus. En dat is de werkelijkheid. Toen en nu. Het geloof. Dat ziet op God. De almachtige. De heerlijke. De grote. De majesteitelijke God. En dat is het geheim van het geloof. Om niet te zien op de omstandigheden. Niet te letten op uw gevoelens. Maar u te verzetten tegen uw gevoelens. En te verzetten tegen uw eigen inschattingen. En te letten alleen op wat de Heere in zijn woord zegt. Op uw woord, Heere, zal ik het, wat Petrus later zou zeggen, het net uitwerpen. En dan mag u alles aan de Heere verder overlaten. Dan mag u alles loslaten. En op God uw weg wentelen. En dan zal de Heer het voor u voleindigen. Ja, door alles heen. Ook door de dood heen. Zo spreekt Gods woord. Niet dat we altijd op die hoogte zijn, maar zo spreekt Gods woord wel. En we hebben ook niet te letten op onze hoogte of op onze laagte of waar wij gelegerd zijn. Wij hebben te letten op het zo zegt de Heere. Punt. En dat hebben die mannen daar gedaan, op Gilgal. En zij geloofden, de Heere zal het voor ons voleindigen. En dat geloven beschaamt ook niet. Want toen heeft de Heer ook voor zijn volk gezorgd. En daar waren we vorige week gebleven. En daar gaan we dan nu over nadenken. De zorg van de Heere voor zijn volk. En dat blijkt uit drie dingen. Uit zijn bescherming, uit zijn wegneming en uit zijn voorzienigheid. De zorg van de Heere voor zijn volk, dat blijkt uit zijn bescherming, uit zijn wegneming en uit zijn voorzienigheid. De Heere beschermde Israël. En zo heeft God voor zijn volk gezorgd, dat in gehoorzaamheid des geloofs zich aan hem heeft toevertrouwd. We lezen niet over gehoorzaamheid van het gevoel, maar van het geloof. En zo heeft de Heere dan ook voor zijn volk gezorgd en voor hen beschermd. En dat was ook zeer nodig, want de Israëlitische mannen, die moesten een paar dagen rust houden om te herstellen van de besnijdenis. En toen hadden de Kanaanieten, menselijkwijs gesproken, heel gemakkelijk een uitval kunnen doen. Want die mannen konden zich dan niet verweren. Nu hoefden alle mannen zich niet te laten besnijden. Van 38 jaar en jonger moesten zich laten besnijden. Of misschien 40 jaar en jonger. Maar er waren meer mannen die toen bij Kades Barnea, 20 jaar en jonger waren toen, die waren al besneden, in Egypte al. Maar er waren veel meer onbesneden dan besneden. En in die omstandigheden is het dan gevaarlijk om bedrust te moeten houden in vijandelijk gebied. Maar de Heere beschermde zijn volk. En dat ligt verklaard in het eerste vers van Jozua 5. Want wat had de Heere gedaan? Bij die koningen van de Amorieten, met hun ijzeren wagens, hun tanks die ze hadden, hun panzervoertuigen die Israël helemaal niet hadden. De Heere heeft de schrik hen op het hart gebonden. Toen ze hoorden wat de God van Israël gedaan heeft, had de water van de Jordaan verdroogd hadden, toen was er geen moed meer in hen. Toen versmolt hun hart. Ze waren daar aan het trillen met elkaar en denken, hoe moet dit gaan? Ze durfden letterlijk niets te doen. Zo beschermde God zijn volk Israël, ook toen ze zich moesten laten besnijden. En dat verbondsteken, die besnijdenis, was ook heel belangrijk. Want waarom wilde de Heere dat zij dat verbondsteken zouden hebben? Dat was omdat ze dat nieuwe land moesten binnengaan met dat verbondsteken. En dat ze dat teken bij zich zouden hebben van het verbond. Het teken van Gods bescherming. Dat in het verbond de Heere hen beloofde dat hij met hen zou gaan. En wanneer ze straks tegen overmachten moeten staan. En wanneer ze straks in de valleien die ijzeren strijdwagens en al die galopperende paarden zien. En die briezende beesten, dan denken ze, hoe moet het ooit gaan? Maar ze wisten, God zal met ons gaan. God zal ons beschermen. En het teken daarvan was de besnijdenis. En zo moesten ze weten dat ze God toebehoorden, de enige God van hemel en aarde. En dat verbondsteken, dat had de Heer al ingesteld met Abraham. In Genesis 17, vers 11. Gij zult het vlees uw voorhuid besnijden en dat zal tot een teken zijn van het verbond tussen mij en tussen u. Verbondsteken. En in Genesis 17 vers 7, wat is de inhoud van dat verbond? Om u te zijn tot een God. En uw zaad na u ook tot een God te zijn. En dat werd herhaald op de berg Sinaï. Ik ben de Heere uw God. En datzelfde wordt nu nog elke zondag herhaald. Tot ons, wanneer wij de 10 geboden horen. Ik ben de Heere uw God. En nu moest Israël dat beloofde land binnentrekken en de oorlogen des Heeren voeren. Maar dat moesten ze doen terwijl ze teken van het verbond droegen. En datzelfde geldt ook voor de nieuwtestamentische gemeente. Wanneer wij kinderen dopen, dan dragen zij ook het merk en veldteken van de Heere. Onze kinderen, ze behoren hem toe. Het verbondsteken hebben ze, ze behoren de Heere toe. En daarom voeden wij ook onze kinderen op in de vreze des Heeren. En daarom vertellen wij hen dat zij zich niet mogen verontreinigen met de heidenen en met hen die van deze wereld zijn. En daarom mogen we de afgoden van deze wereld niet dienen. En daarom zijn wij anders in ons huisgezinnen. En daarom mogen wij ook de wereld niet toelaten in ons gezin. Want anders zijn wij ontrouw aan het verbond. En dan halen wij Gods toren en Gods misnoegen over ons. En daarom moeten we ook zeggen nee, nee, vanwege de God die ons zich ons zijn ontferming gegeven heeft. Want wij dragen ook dat verbondsteken. En dat betekent dat we ook geld voor ons hebben, de doop. Maar dat betekent dat wij ook gelden wat van Israël gold. Ik ben de Heere uw God. Dan mogen u en ik heel eenvoudig alles verwachten van de Heere wat u nodig hebt. En dan wil de Heer u ook nog laten zien wat u nou echt nodig hebt. Want er zijn dingen in het leven waarvan wij denken dat wij dat nodig hebben. En dat we er heel hard om bidden. Terwijl de Heer zegt, maar dat heb je helemaal niet nodig. Het komt heel goed zo. Zonder iets waar je nou mee zit. En zo moet de Heer onze ogen openen voor onze werkelijke nood. En die nood is dat we hem leren liefhebben met alles wat we hebben. Maar van nature doen we dat niet. Dat is onze nood. En zijn we daar al achter gekomen? En wanneer u kracht nodig hebt om de Heere lief te hebben, dan mag u dat aan hem vragen. En wanneer u het geestelijke leven nodig hebt, dan mag u dat vragen. En dan mag u bedelen aan zijn genadetroon. Voor genade, om het werk van zijn Heilige Geest, om ontdekking, om de openbaring van Christus, om meer van hem te zien, om de vrucht van de Heilige Geest. Om gehoorzaamheid. Een nieuw hart. Kracht om te strijden. De geestelijke strijd, de goede strijd des geloofs. Ach, het is zo waar, Psalm 81, vers 11. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Dat mogen wij verwachten. U mag al de moeite waar u doorheen gaat voor de Heere neerleggen. En daarnaast zijn er ook dingen op het werk waar u mee zit. Of dingen in het gezin en dagelijkse zorgen. Alles voor hem neerleggen. En dan mag u bidden over de moeite waar u doorheen gaat. De worstelingen, de dagelijkse dingen. Spreek het allemaal voor hem uit. Eén voor één. Neem er de tijd voor. En bid door alles heen wat u moet doen. En al uw verantwoordelijkheden. En al uw beslommeringen elke dag waar u mee zit. U mag het alles hem voorleggen. Kracht vragen om het werk te doen dat u het goed mag doen en verantwoord mag doen. Ook in de maatschappij waarin u staat. In het ziekenhuis of op het bedrijf, of op het kantoor, of op de school, of in het gezin, of met dat kind, of waar het ook mag zijn. Want hij zegt, ik ben de Heere, uw God. En Israël moest daar ook aan denken. Zo konden ze het beloofde land binnengaan. Zo konden ze beschermd worden. Zo konden ze door God geleid worden en beschermd. Nou, Israël heeft zich laten besnijden. En ze hebben het Pascha gevierd. Het was de feest van de plaatsvervanging. Elk huisgezin heeft een paaslam geslacht. En de kinderen, de zoon heeft aan de vader gevraagd, vader, wat betekent dit allemaal, dit bloed? En wat betekent dit geroosterd lam? En wat betekenen deze bittere kruiden? En toen hebben de huisvader ze verteld aan hun zonen en aan hun gezin, hoe de Heere hen uit het slavenhuis, uit de bitterheid, van de slavernij uit Egypte verlost had. En hen gebracht had met een sterke arm uit Egypte en door de Rode Zee. En toen hebben die huisvaders ook verteld aan hun kinderen hoe de Heere hen 40 jaar lang door de woestijn gedragen heeft. En dat de Heere hen nu nog door de Jordaan geleid heeft. En dat ze nu aangekomen zijn in het beloofde land dat God al lang beloofd had aan Abraham. Toen hij als een vreemdeling daar aankwam vanuit Paddan Aram. Omdat geen woord dat God gesproken heeft, zal ijdel ter aarde vallen. En toen hebben ze daar met elkaar God gedankt. En God geloofd. En ze hebben Gods zorg gezien dat Hij hun God was. Dat Hij hen beschermde. Dat Hij dezelfde is in trouw en in genade. En gemeente, daar mogen wij ook aan denken. Want wat de Heere daar gedaan heeft, heeft de Heere ook bij ons gedaan. Ja, dat water van de doop, dat is toch ook een doorgang door de Rode Zee. Dat is toch ook een teken van afwassing van zonden. Dat is toch ook een teken van aanneming tot kind van God. Dat is toch ook een teken dat wij gewassen moeten worden. Dat wij vernieuwd moeten worden. Dat is toch ook een teken dat de Heilige Geest in onze harten gewillig is toe te passen al deze weldaden. En dat wij voor eeuwig onder Gods bescherming zouden mogen leven. Ja, dat mag ons ook gepreekt worden. En dan mag u de Heer om vragen. Want om Christus wil kan het. Omdat Christus al deze gaven verdiend heeft. Omdat Christus de middelaar is. En zo zien we dat er objectief een aanneming is tot kinderen Gods. Maar het moet subjectief worden toegepast. Zo hebben we dat in de theologie verklaard en uitgelegd. Aan de ene kant is er de aanneming tot kinderen Gods. Waardoor u weten mag dat God niet uw gebed zal verstoten. Maar aan de andere kant mogen we daar nooit rechten aan ontlenen. Wij zijn gedoopt. Wij horen bij een kerk. Het is alles klaar. Nee, dat moet nog subjectief. Er moet onder Israël een besnijdenis van het hart zijn. En bij ons moeten zijn een wedergeboren zijn door water en geest. Dus het moet toegepast worden, subjectief toegepast worden. En als u dat ziet, dat object-subject probleem in de theologie, het is geen probleem, het is een heerlijke openbaring. Maar mensen maken er een probleem van. Maar als u dat ziet, dan hebt u zicht op de rijkdom van het verbond en de klem van het verbond en de noodzaak om in een nieuw leven op te staan. Om zo voor eeuwig onder Gods bescherming te leven. En u mag weten dat om Christus wil God u dat wil schenken. Hij is de middelaar van het verbond. Dat betekent, hij heeft al deze gaven verdiend. En daarom is hij niet het hoofd van het genadeverbond. Maar de middelaar. Want de middelaar verdient het. Een hoofd is een verbondspersoon, maar Christus is niet de verbondspersoon. Zijn volk, het verbondsvolk is de verbondspersoon. En met God richt met dat volk, met ons en onze kinderen een verbond aan, door de middelaarschap van Christus. En daar ligt de pleitgrond in, van Gods bescherming. We gaan verder. Het is meer in onze tekst. Want de tekst spreekt ook over wegneming. Dat zien we in vers 9. Want dan zegt de Heere tot Jozua: heden heb ik de smaad van Egypte van uw lieden afgewenteld. En daarom noemde men de naam die plaats Gilgal tot op deze dag. Wat was de smaad van Egypte? Want dan zegt de Heere hier. Ik heb vandaag, heden, de smaad van Egypte van uw lieden afgewenteld. Als een grote last wat steeds op hen drukte. Ik heb het afgewenteld. En daarom heet die naam Gilgal. Want Gilgal, dat wordt in verband gebracht met stenen. Dat zagen we in de vorige preek, maar het wordt ook in verband gebracht met dat afwentelen. Maar wat heeft de Heer dan afgewenteld? En wat wil de Heer hier nou zeggen? En wat betekent dit nou voor ons in ons leven? Dat mogen wij vragen met eerbied. Wat was die smaad van Egypte? Nou, sommige mensen denken dat die smaad was dat Egypte hen eigenlijk uitlachte. Ach, die amechtige Israëlieten. En dat Egypte maar neerkeek op Israël en hen uitlachte als een slavenvolk en hun schouders over hen ophaalde. Maar daar biedt de schrift geen enkele grond voor. De schrift leert in feite anders. De schrift leert ons dat de bewoners van Egypte helemaal niet trots waren tegen Israël. Ze waren doodsbang voor de Israëlieten. Ze smeekten hen om weg te gaan. En toen de Israëlieten wat aarzelden, toen gaven ze hen goud en nog meer goud en kostbare kleden. En ga weg. En ze kregen heel wat goud. Ze hebben een gouden kalf van gemaakt, die heeft Mozes vermaald. Al dat goud was weg. Maar toen was er nog zoveel goud over om de tabernakel te maken en de ark en de engelen op de ark en alles wat ermee samenhing. En dan nog hadden ze goud en zilver over. En al dat goud kregen ze mee vanuit Egypte. Kijk, die Egyptenaren die keken echt niet neer en lachten niet om die Israëlieten. En zeker niet toen daarna het gele Egyptische leger met Farao verdronk in de Rode Zee. Vanwege die God van Israël. Nou, dan zijn ze nooit meer vergeten. En de Egyptenaren wisten dat de God van Israël veel sterker was dan al hun goden bij elkaar. Nee, ze hebben nooit meer dat volk van slaven uitgelachen. Kijk, dat was niet de smaadheid van Egypte, dat de Egyptenaren hen uitlachten. Wat was het dan? De smaadheid van Egypte. We kunnen het zo zien en we mogen het ook zo zien. En daar biedt de schrift wel grond voor. Dat het volk altijd besmet is geweest met de afgodendienst van Egypte. Hun denken was nog steeds geïnfecteerd met die afgodendienst van Egypte. Het feit dat ze een gouden kalf gemaakt hadden zoveel jaar geleden, dat was gerelateerd aan de Egyptische stierenaanbidding. En na de opstand bij Kades Barnea wilde het volk teruggaan naar Egypte. En later hebben ze tijdens een woestijnreis hebben ze verlangd naar de groenten en de uien en wat ze daar aten. Van Egypte. Ze waren nog zo geëigend aan Egypte en ook aan de Egyptische godsdienst. Maar nu was die smaad afgewenteld van Israël, omdat de Heere hen aangenomen had als zijn volk, hen had laten besnijden en met hen gemeenschap had in het eten van het Pascha. Ze zouden nu niet langer op Egypte gericht zijn, maar op God en op Gods wetten. En dat zal toch een vreugde voor Jozua geweest zijn. Een bemoediging dat de Heere die smaadheid van Egypte heeft afgewenteld. En wat zal het een vreugde zijn geweest voor het volk dat de Heere hen aangenomen had als zijn volk. En dat ze met een nieuw begin in dit nieuwe land konden gaan. En dat al die banden met Egypte voorgoed weg waren. En dat de Heere hen bevrijd had van de besmetting van Egypte. O, wat zal dat heerlijk zijn geweest voor de vromen onder Israël die het verstaan hebben. En zo zal het ook eens met u gebeuren, kind van God. Dat de Heere God ook van u zal afwentelen, de smaadheid van Egypte. En dat is deze wereld, zo wordt Egypte ook in de schrift genoemd. Ook in de openbaringen en in een andere gedeelte, Egypte. Alwaar ze de Heere Jezus gekruisigd hebben. Dat is de wereld, dat is de vijandschap. Dat is de vervuiling die op u rust door deze wereld en door de zonde van de wereld en de verkleving die er nu nog is, waar u zo'n last van hebt en waar u zo moe van wordt en wat voor u een ondraaglijke last is. En wanneer u ervaart de macht van de oude mens in u aan het werk en u ziet de kracht van de verleidingen en u strijdt er tegen. En dan kan het heus wel zijn dat u wel staande blijft en niet valt in bepaalde zonden. Maar toch de verontreiniging is er altijd weer. En die gedachten waar u zoveel last van hebt. Waar u met geen mens over wil spreken. En oude zonden van het verleden waar u nog last van hebt. Een verontreiniging in uw hart en in uw gedachten. En wat dat geeft u toch smart. Maar weet eens dat God die smaadheid van u zal wegnemen. En dan zult u nooit meer terugdenken aan die verleiding en dat vuil. Dat zal dan voorgoed voorbij zijn. En uw onwilligheid wat er was, zal allemaal weg zijn. En dan zult u ook alleen maar eeuwig de Heere dankbaar zijn. Dat hij u vrijgekocht heeft met zijn bloed. En wat zal dat heerlijk zijn om verlost te zijn van die oude mens, weg eindelijk. De afsterving van de oude mens, weg voorgoed. En dan hem volkomen toegewijd te zijn. De smaadheid van Egypte. Maar dan ligt er ook nog iets anders in. In de smaadheid van Egypte. En dat wordt door commentaren zo ook gezegd. Dat het volk in de woestijn ronddoolde. En de Egyptenaren wellicht gedacht hebben. Dat God hen uit Egypte geleid had. En door de Rode Zee geleid had. Maar nou zwierven ze daar maar wat rond in die woestijn. En zo waren er meer van die nomadische volken die wat rondzwierven en nergens thuis waren. En dan kan het best zo zijn dat de Egyptenaren zich afgevraagd hebben of de God van Israël zijn volk wel in het land van Canaan zouden kunnen brengen of waar dan ook een eigen land zouden geven. Maar die smaad wordt nu voorgoed weggenomen. Nee, de Heere zou zijn volk niet maar laten omzwerven in de woestijn. En als de Egyptenaren dat gedacht hebben, dan wordt nu dat weggenomen. Want de Heere heeft hen nu gebracht in dat beloofde land. De Heere had zijn macht getoond. En door zijn sterke hand hen in het land Canaan gebracht. En misschien denkt u ook dat u hier als een vreemdeling op aarde ronddoolt en u weet dat u hier niet thuis bent. En u doolt maar rond. Hoe dan? Omdat u thuis ergens anders is. En u kunt bij tijden ook zo moe worden van deze wereld. En misschien denkt u het ook wel eens, zal ik ooit nog eens thuis komen? En na alle gebeurtenissen van de afgelopen weken, wanneer wij denken aan het plotseling heen gaan, dan kunnen wij ook denken, maar als wij dan opeens opgeroepen worden, hoe zal dat met ons zijn? Zullen wij dan een goede ruil maken? Zal ik ooit eens uw aangezicht zonder zonde mogen aanschouwen, Heere? Maar daar verlang ik zo naar. Dat kan zo leven in het hart van een kind van God. Maar de Heere kent degenen die de zijnen zijn. En de Heere kent hen die een heimwee hebben naar hem en naar zijn toekomst. En hij zal hen niet doen omkomen. En dan moet u zeggen dat u een vreemdeling hier beneden bent. En dat u nu hongert en dorst naar zijn gerechtigheid. Hij weet hoe u hier moet zwerven op aarde. En hij heeft zelf u geleid in dit leven. En hij heeft zelf dat heimwee in uw hart gelegd. En hij zal op zijn tijd ook die smaadheid van u wegnemen en u brengen daar waar u eeuwig thuis zult zijn. En de smaad die nu op u rust, zullen straks allen, die smaad zal weggenomen worden. En al die binnenpraters en al die buitenpraters zullen weggenomen worden. En wat blijdschap zal dan uw ziel smaken, wanneer u voor de Heere mag knielen. Daar zijn aangezicht zonder zonde te mogen aanschouwen. Wat blijdschap zal het dan zijn om in dat hemelse land te mogen aankomen. Verlost van alle aanvechtingen. Nooit meer hoeven te zwerven. Nooit meer een vreemdeling te zijn. Maar eeuwig thuis. Dan wordt uw smaadheid weggenomen. Kind van God. En dan geldt het ook, dan is de dag van iemands dood beter dan de dag van iemands geboorte. Maar dan letten we tenslotte ook op Gods voorzienigheid. Maar dat zien we ook hier, dat God zorgt door zijn voorzienigheid. En dat blijkt uit vers 12. Want we lezen dan, het manna hield op des anderen daags, nadat zij van des lands overjarige koren gegeten hadden. En de kinderen Israëls hadden geen manna meer, maar zij aten in hetzelfde jaar van de inkomst van het land Kanaan. Tot dit moment had de Heere voor zijn volk gezorgd door middel van manna. En elke morgen was het er weer. Maar nu zou hij zorgen door middel van het koren wat groeide op de akkers van Kanaan. Nou, mocht Israël dat koren eten? Ja, want de Heer had hun dat land gegeven. Zij mochten ook van de akkers eten die zij niet bezaaid hadden. En ze zouden wijngaarden ontvangen die ze niet geplant hadden. En om de zonde van de Kanaanieten werd alles die Kanaanieten ontnomen. En het werd alles gegeven aan Gods kinderen. En straks houden de goddelozen niets over. Maar de Godvrezenden, zij zullen de aarde beërven. Gods kinderen waar nu op neergezien wordt. Zij zullen alles verkrijgen. Dat is Gods voorzienigheid. Hij zorgt. Maar soms zorgt de Heer ook in het leven op bijzondere wijze door wonderen. Gebeuren dingen in het leven waar u geen invloed op uitoefent. En het gebeurt precies wanneer u het nodig hebt. Precies op die tijd wanneer u het nodig hebt. Omdat God in zijn voorzienigheid weet wat u nodig hebt. En zo kan de Heer ook zorgen door wonderen. Hij geeft Elia brood en vlees door raven. Hij onderhoudt Elia door wat olie en wat meel van een weduwe uit Zarfat wat niet opraakt. Ook weer een wonder. Maar daarvoor heeft Elia gewoon thuis gegeten. Maar dat was ook een wonder. Want beiden zijn tekenen van Gods zorg en goedheid. Wanneer wij er ogen voor hebben, dan wordt alles een wonder. Niet alleen wat wij een wonder noemen, maar ook wat wij heel gewoon vinden. Dat is ook een wonder. Het ontkiemen van een tarwekorrel op de akker hier op ons eiland. Dat is een wonder. En er zijn vele wonderen in ons leven. En dat is allemaal zijn voorzienigheid. God kan zorgen door wat wij het wonderen noemen, manna, maar ook zorgen door wat wij het gewone noemen, koren op het akker. Maar het is allemaal voor de Heere om het even. Het is voor hem niet groter om manna te geven dan om koren te laten groeien. De Heere is almachtig. En wat rijk, wanneer we op zijn voorzienigheid letten in ons leven, dan wordt elke dag een wonder. Dat is ook weer iets van bij de dag leven en elke dag zijn wonderen zien. Dan worden we klein. Het is bekend dat een van de ondertekenaars van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring, John Witherspoon, eens bezig was college te geven toen een student binnenstormde. En hij zei, oh professor, wat een wonder, ik was op weg naar college en mijn paard sloeg op hol en mijn rijtuig werd totaal versplinterd en ik heb mijn leven ervan afgebracht. Toen zei Witherspoon tegen hem, ik zal u nog een veel groter wonder vertellen. Ik ben 100 keren over die weg gereden en mijn paard is nooit op hol geslagen en mijn rijtuig is nooit kapot geslagen. Zo moeten wij beseffen dat Gods wonderen niet liggen alleen in het bijzondere, maar ook in het gewone. En als u daarop let, dan ziet u zijn zorgende hand overal om u heen. Dat manna was voor Israël een wonder. Maar dat ze nu dat koren konden eten waar ze, wat ze niet geplant hadden, dat was eveneens een wonder. Ziet u God zorg over uw leven? Over het gewone? Heeft het u al klein gemaakt? Dat u werk hebt, dat u kunt eten, dat we weer de oogst kunnen binnenhalen. Er is een recessie, maar ik denk dat de meesten van ons het nog goed hebben. Dat is toch ook Gods zorg, goedheid. Soms op een wonderlijke wijze in uw leven. En soms heel gewoon. Maar het is alles. Gods wonder van voorzienigheid. Bewaring over de weg. Gisteren. Vrijdag. Donderdag. Vandaag. Elke dag opnieuw. Een lunch. Die u morgen weer meeneemt naar uw werk. Gezondheid bij de kinderen. Elke maand weer inkomen, een warm bed, schone kleren. Het zijn toch wonderen van Gods zorg. Er zijn ontzaglijk veel mensen die dit niet hebben ontvangen. Ook op dit eiland in voorbije jaren en eeuwen. Als we het maar willen zien. Dan zien we zijn voorzienigheid. Dan wordt u afhankelijk en klein. En als het goed is, leidt het u tot bekering. Want daar gaat het allemaal om. Bekering. Doorgaande bekering. Romeinen 2 vers 4, of veracht gij de rijkdom zijner goedertierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, niet wetende dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt, dan verootmoedigt u uzelf en u zegt, Heere, ik ben het niet waard, zoveel zegeningen, zoveel wonderen. En dan zegt u, Heere, geef mij genade om u te eren, om u lief te hebben. Israël werd gevoed door Gods voorzienigheid. En wat ze niet gepland hadden, konden zij eten. Wat een voorzienigheid. Daar in dat nieuwe land, in dat land Kanaan. Maar denken we dan even aan het hemelse Kanaan. Daar is toch Kanaan een beeld van. Dan wat er gebeurde daar in Kanaan was maar een zwakke afspiegeling van de heerlijke vreugde die Gods kinderen ten deel zullen vallen. Daar aan de rivier des levens, waar de boom des levens is, voortbrengende 12 vruchten, van maand tot maand gevende zijn vruchten. En dat daar zullen Gods kinderen zijn aangezicht zien, en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. Ze behoren hem volkomen toe, de bron van alle goed. En in Openbaringen 22 staat ook nog in vers 5. En aldaar zal geen nacht zijn. Geen kaars nog licht der zon zullen ze nodig hebben, want de Heere God verlicht hen. En ze zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. En dat is het deel van hen die in de Heere ontslapen. Dat is het deel van hen die gehoopt hebben in hun leven op de levende God. En die getoond hebben door hun werken dat ze God lief hadden. En die daarom ook dag en nacht klaar stonden voor de Heere en voor zijn huis. Want God kent degenen die de zijnen zijn. En hij zorgt voor hen. Aan deze zijde van de Jordaan en aan de andere zijde, in leven en in sterven. Dat ziet u hier in Jozua. En dat zult u kind van God in uw leven erkennen en zien, want de Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Amen. Zingen wij Psalm 138. Het vierde vers, 138 vers 4. Zullen we samen bidden? Heerlijke God, nadat wij geprobeerd hebben om te overdenken wat u ons openbaart in deze verzen van uw woord, willen wij u bidden om het toepassende werk van uw geest. En van het vele wat we overdacht hebben, wilt u geven dat er ook een overdenking mag zijn. En dat wij met uw zorg over uw volk Israël, dat wij dat ook mogen herkennen, ook nu, dat u dezelfde bent. En dat wij ook nu de binnenkamer in zullen gaan, om daar u te erkennen voor al uw zorg. O Heere, wil onze ogen openen, dat we die zorg mogen zien en dat we met u mogen leven. O, wij bidden u om de toepassende werking van uw Heilige Geest, die al de genadegaven ons geschonken in de doop, dat die toegepast mogen worden in ons hart. Dat wij in een nieuw leven zullen gaan en staan. En dat wij uw ontferming mogen zien, hoe u beschermt en hoe u leidt. En dat u de smaadheid ook van uw kinderen zult afwentelen. Geef dat uw volk en kinderen uit die verwachting mogen leven. En daarom nu reeds dicht bij u zoeken te leven. En schenk, Heere, dat we oog mogen hebben voor uw voorzienigheid. En dat we allemaal klein mogen worden onder wie gij zijt. O Heere, ga met ons deze week. Ook wanneer wij elkaar dinsdag op de begrafenis hier hopend ontmoeten. We bidden u nogmaals om sterkte voor de familie en of u in ons midden wilt zijn met uw woord, want uw woord is zo rijk. Uw woord is levend en krachtig. Heere, ga zo met ons. Doe weg onze tekorten, ook in deze dienst, in spreken, in luisteren. En ga met ons om Jezus wil. Amen. Willen wij Psalm 57, vers 7 zingen? Psalm 57, vers 7. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.